En toen dacht Kobe van, nou ja, ik had zo gezegd, geen door derf, dan moet je eens kijken hoe. Dus ik ongestuurd de twee ploeggenoten. Word ik wankelend uit een auto getild. Mooie zonnige week in Jelle. En een strandje ligt weer vol.
Ja, met stienen.
Oké, misschien. Nou ja, misschien dat je nou even tijd hebt om het mij uit te leggen, hoe dat nou komt.
Nou, dat is heel simpel. Ze zat nog meer in de luizen maag en ze dachten, door maar.
Oké. Nou ja, en ook nog even over de wethouders?
Nou, misschien.
Misschien? Misschien. Nou ja. Ik ben Albert Brouwer.
Ik ben Jelle Bakker en dit is de podcast van het Urkeland.
Nou, vandaag, hoe is je Jelle?
Ja, ik ben een zonovergoten weekend weer achter de rogen. Warm.
Ja. Het blijft ook zo, hè?
Ja,
het, nou ja, van de week kregen we in ieder geval af en toe een buitje regen.
Ja.
Goed voor de tuin, zei mijn moeder altijd.
Maar als dit de opmaat is naar de zomer, dan even...
Wou je het echt vernemen over de opwarming van de aarde? Of de,
nou,
de...
zullen we dat doen?
Ja, voor de volgende keer bijvoorbeeld.
Kan ook.
Ja. Nou ja. Ik word al gezien als een klimaatontkenner. Of een
is dat zo?
Ja, wel een beetje. Een beetje. Dat ben ik eigenlijk niet,
nee,
hoor.
Moet je niet denken.
Nee, want het verangert wel.
Ja. Nou ja, maar kijk, het is warm. En ja, wat mensen genieten er ook gewoon wel.
Absoluut.
Zeker een vuurjaar.
Ja, en nog, natuurlijk een prachtige zonovergoten naar elke dag gehad.
Ja.
Dat met alle voordelen. Ja, af en toe een klein nadeeltje, want... Ja, wat we ook al zien in alle viskruiden. Het was een pittig, 's ochtends. Ik kreeg een beeld dorst van.
Ja.
Dus middags om een uur of vier nog even door de dorpen fietst. Daar word je niet echt vrolijk van. Maar des te vrolijker worden we vanochtend. Dat we met de positieve zaken ook goed benemen.
Ja.
Ja. Nou ja, en als je dan over de boulevard fietsen. Het is net... Het is net Saint-Tropez, als je kijkt wat er allemaal in het IJsselmeer dobbert zo voor
ja. En voor normale prijzen, als je even bij de Kaap of het paviljoen neerstrekken.
Ja.
Normale prijzen voor een drankje.
Ja.
Ja.
Maar dan is eigenlijk ook wel heel erg leuk.
Ja. Ja. En dan fiets je terug over de Dormakade. En dat is wel grappig, want dat niet meer was zomaar aan dat hij de Dormakade heet. Maar... Nou word ik ongelest van twee kanten de vraag, hoe komen we eigenlijk aan die naam Dormakade?
Ja, er is iemand die die vraag het voelen oppoppen en die legt hem nou ook overal neer van, hoe komen wij aan de naam Dormakade?
Ja. Ja. Ja, nou ja.
Ik heb geen idee.
Ik vind het gek dat mensen dat niet weten, want het is dan heel bekend vooral. Weet je dat echt niet?
Ja, hier komt weer zo'n merkverhaaltje van jou. Nee. Nou, kom op maar, vertel op.
De gemeentearc, die had destijds het avondje vol met... dat was in de tijd dat de IJsselmeervisserij nog booming was. Ja, dan onder IJsselmeerkoddertjes. En die zat er niet verlegen. Wat moeten wij die nou nog neerleggen? Dus toen zegt er iemand op een gegeven moment...
Nou, leg het allemaal neer.
Door hem maar.
Nee.
En jaren later hadden we die... Weet je nog dat Orca terugkwam? Nou, die kon niet maar, want er sting een eersflat, waar die vroeger sting. Wat moet die dan? Nee, daar staat een muziektent. Nou, door dan maar. En daar staat hij nou toch op de rechterin op een gegeven moment.
Ja.
Nou, dat is mijn theorie.
Dat is een theorie?
Oh, nou ja.
Ook enigszins wetenschappelijk onderbouwd.
Niet wetenschappelijk, maar wel
historisch onderbouwd.
Sterke vermoedens.
Ja. Maar die Dormakade, die speelde wel een rol, in ieder geval in mijn jeugd.
Mm-hmm.
Want er sting een enorme een oprolbaan, een transportbaan, sting door. En die worden dus gebruikt om het nest te lossen. Nest. En dan dus de alle bijvangsten, dus de al, die worden apart in de kuiperen doen. En alle bijvangst, dat ging op de transportbaan.
Ja.
En wij stingen, wij klommen dan op die transportbaan met een grote emmer.
Mm-hmm.
En dan plokten wij er de snoeiborstjes en de, oh, en de rooibors.
Want er zat alles door elkaar?
Ja, alles door elkaar. Nou, vooral spieringen vanzelf.
Ja, maar allemaal klein spul?
Ja, het was echt voor de vismeel bedoeld.
Allemaal lange moos.
Ja, en dus wij plokten er een beetje de rooibors en de snoeibors uit. Hmm. En die verkochten we dan aan de angelaar. Nou, zo verdienden wij een zakcentje.
Oké.
Okay. Ik heb de reuk nog in mijn neuzen. Ja, als ik eraan denk.
Stinken.
Ja, maar dat was fantastische... drokte altijd met die IJsselmeerkottertjes en die... Mooie teden.
Ja.
Dormakade. Ja. Nou, misschien kregen we een reactie.
Ja. Nou ja, en even verderop. Kun je lekker op het strand gaan leggen met het weer. Tenminste. Als je niet... Je strandfans. En de meeste strandfans, die hebben een vast plekje. Maar dan is het niet open dat jong vaste plekje op het achterste strandje, bij een grote strand was.
Ja.
Het kleine strandje achter de grote strand, zeg maar, om het zo te zeggen. Want dat strand is bezet. Dat ben een allemaal stienen neergegooid, tijdelijk. Dat is een stienen depot geworden.
Ik heb de foto gezien in het land.
Ja. En ja, ik vraag mij inmiddels wel af, waar gaat dit eindigen? Want... He, die kaders zijn op heel veel plekken zwak. Nou, goed dat we weten. Liever dat je van tevoren weten dan dat je pas weten dat hij een keer inploft met een vrachtauto erop of wat nog. Er worden nou tijdelijke maatregelen ondernomen. Stienen storten in de haven, zodat die kaders een stut binnen vanaf de waterkant. Maar het is allemaal in mijn beleving onvoorziene neveneffect. Een soort sneeuwbal die vuur rolt. En een van die effecten is dus dat je kennelijk een stenen depot nodig hebt. En dat je door nou in de zomer, of vlak voor de zomer, een strandje voor opofferd moet worden.
Betwijfel je dat dan echt nodig is?
Het zal nodig zijn. Wat moet je hangers neerleggen? Er is een die een jaar legt op het haventerrein, want dat kan alles. Dat denk ik ook niet.
Nee.
Nee, dat is best wel een oppervlakte. Die ruimte heb je ook aardig nodig.
Dus nou is een kleine strandje. Wij noemden dat vroeger dan een kleine strandje.
Kleine strandje is mijn beleving. Het strand bij de dik. Nou is dus dat de oplossing voor een probleem waarvan we voorheen niet wisten dat het een probleem zou worden. Punt 2 is, er is een heel stuk van die kade door langs het strand. Is nou oversleutel met boeitjes. Daar kan niks meer aan meer. En de pleziervaart, de bootjes, die moeten nou verder richting het vuurtje gaan leggen. Als het zo direct echt droog wordt. In de bruine vloot is dit jaar niet welkom. Nou, dit jaar volgt jou wel. En dat is ook zo'n neveneffect. Daar hadden we geen hier over gehoord.
Nee.
En zo en eens, we moesten het ook via de bruine vloot zelf horen. Zo en eens horen we, oh ja, dat kan ook niet meer.
Nou, ik kan me in ieder geval, ik kan me het bezwaar van de bruine vloot, kan ik me wel voorstellen.
Tuurlijk.
Ik bedoel, die komen allemaal door kampen of het... dan is Urk natuurlijk de eerste aangewezen plekken om daar aan te meren.
Mijn vraag is dan inmiddels, wat komt er nou nog maar achterweg? En hoe schadelijk is het op de lange termijn? Want die kunnen wel zeggen, ja, die bruine vloot, nou ja... Er zitten wel scholieren op die enkel bij de Netorama een blikje drinken al. Ik weet het niet hoor. Die besteden niet zoveel. Aan de andere kant, het is allemaal Urk-promotie. Een jongere die op zijn 16e een keer op Urk de zonne zegt ondergaan. Die zegt op zijn 26e tegen zijn kalletje van laten wij naar Urk gewoon. Dat is een mooi plekje.
Ja, maar sowieso. Moet je echt afvragen, is dit echt nodig? Is dit nodig om een verbod af te geven op de bruine vloot?
Nou. Ja, daar kun je het ook over hebben.
Ja. En die discussie is ook niet echt gevoerd. Nee. Het is...
Niet in het openbaar.
Nee.
Er zal gerust over gediscussieerd wezen, maar... het begint wel te dagen dat deze operatie niet alleen financiële impact gaat hebben op Urk, maar ook nog langere soorten van impact.
Ja. Nou, ik vraag me af of de bezwaren, of dat enige kaas op slagen heeft van die organisatie van de Bruine Vloot.
Het is ook op het allerlaatste moment. Het seizoen is al begonnen, geloof ik. En het toeristische seizoen begint ook.
Maar ik kan me wel voorstellen dat ze zeggen, en wij dan?
Ja.
Wordt er ook nog met doensrekening houden. Ja. Hey, wat er ook gebeurd is in de, in, de afgelopen twee weken. Dat is de UK22.
Ja.
In een drukke voorroute, een aanvaring met een containerschip.
Ja.
Het is echt... je elke dag gaat zomaar niet duur kunnen gaan vanwege het feit dat er een diepe rouw dompeld was. Ja. Dus dat is echt... ik moest ook meteen denken aan de ramp met de FD-141, de Larissa destijds. Ja, ja. Dat was in 1994, klopt, volgens mij.
Klopt.
Nou, dat was een soortgelijk honger.
Ja, die is echt overvoeren waarschijnlijk.
Ja, echt overvoeren door zo'n schip.
Benieuwen drokt.
En dit is, nou ja, als je die stuurkap is weg. Dat, degene ja. die dorst denkt, dat die is al door een bonder gespaard.
Ja, die heeft het enkel dan zijn schoer, die last. Maar dat is inderdaad, die stuurkasten is een meter leer. Ja. Ja. Je denkt natuurlijk om woorden van, het is allemaal heel modern en...
En alle moderne hulpmiddelen. Maar
niks mis school, maar het tegendeel is
het is er natuurlijk ook ongelooflijk druk. Hè?
Ja.
Nou,
ja.
Blijde dat het goed afgelopen is.
Absoluut.
Enkel materiële schade.
Ja.
Dus. Hey, ik wil toch even aandacht vragen voor een plaatsgenoot. 47 jaar is hij. Onze Lub van den Berg. Die in de komende week, de week dat wij deze podcast opnemen, die op Frankrijk aangaat. Samen met zijn Willian en zijn vrouw. En die start een donderdagochtend om 6:30 in Bourg-d'Oisans.
Ja, Alpe d'Huez.
Gaat hij niet doen aan de Alpe d'Huez.
En dan gaat hij proberen de Alpe d'Huez zo vaak mogelijk op te fietsen.
Ja.
En weer af, maar het af is makkelijk. Maar het op is het... Dat is het probleem.
Ja, het is een, het is een klein...
En ik ken Lub uit nog een tijdje naar Arena voetbal, sportieve gast.
Zeker.
En ik las dus ook, en dat kijk ik even van op, dat hij ook echt een soort cursussen volgt hebben, de Nederlandse Wielerunie. Hem echt voorbereid had van hoe pak ik dit nou aan? En toen denk ik, ja, in mijn beleving, heel veel mensen die willen op karakter omhoog. Hè? Die hebben vaak een rol, iets meer maakt. Een bepaalde emotie, die willen er wat mee doen. He, want het is allemaal, de opbrengst is allemaal voor onderzoek tegen kanker.
Ja.
En,
overigens, de bedoeling is dat je 2500 euro aan sponsorgeld in het loodje brengen. Dat je dan
Oké, okay.
Ja, Lub is iets hoger uit te komen.
Ja, wat
ja, hij sting volgens mij op 25.000.
Oké.
Ja.
Maar meestal gewoon mensen zeggen op karakter naar boven. Van, dit wil ik doen voor je en het maakt me niet uit. Ik gewoon. En hij heeft het toch even wat verstandiger uit. Hij heeft goed voorbereid. Maar hij wil ook niet gewoon een keer die barre op. Hij wil zo vaak mogelijk die barre op.
Ja.
Tot hij niet maar kan.
Dat is ook de kunst van Alpe d'Huez. Ja. Ja, het is een...
Je hebt een beetje een ervaring. Want je hebt die barre op erop gefietst.
Nee, ik heb een
kan het op karakter? Kan ik met mijn fiets zien die kant op? Of... wordt het dan lopen?
Nou, ik zin altijd van, de eerste 15 bochten proberen een klein beetje soepel de locht in te komen. En dan de laatste 6, dan komt het karakter toch vooral. Overigens ben je karakter ook al nodig in de eerste 3 bochten. Want dat is ook, heel erg heftig.
Want hoe lang is de Alpe d'Huez?
Het is volgens mij is het 13 kilometer en binnen 21 haarspelbochten. En die tel je af, kan het je melden.
Ja.
Die tel je af. Ja.
En hoe stijl is hij? Om eens even een indicatie te geven.
Ja, het ergens tussen de Stavershoogte en de
Slikhoogte.
En de Slikhoogte in. Ja, dat...
pittig.
Ja, er zitten arge stijle stukjes tussen. Maar ja, hij klipt gewoon niet helemaal de locht in.
Ja. Maar is dat vervelend dat je dan weer stijl, dan weer wat vlakker? Dat je niet in een cadans kunnen komen? Of is het je zo lekker?
Nee, dat is wel lekker. Het is wel lekker dat je af en toe dat je gevoel hebt dat je even rust hebt. Maar dan gooi je moet nog klimmen. Maar,
Ja, er is geen vlak.
Maar het is een evenement. Het is natuurlijk ook familie gehad mee. En er staan zoveel mensen. Dat is toch heel wat anders.
Ja.
Als dat je op je eentje vechten tegen de... tegen de stijlte.
Ja.
De locht in klimmen vanaf... Vanaf Bourg-d'Oisans naar Alpe d'Huez bovenop. Ja. Ja. Het is wel mooi als je daar bij dat karretje in komt. Ja. Dus ik hoop dat Lub erg vaak zijn klim kan volbrengen. Hey, nog even een puntje. Er is vorige week toch vind ik wel een dorpsfiguur ons ontvallen.
Ja, ik weet het over wie het aan. Johannes de Boer.
Johannes de Boer. 73 jaar is hier geworden.
Ja.
Scarrel al een beetje met zijn gezondheid.
Ja. Nou, Johannes. Geen, ik ken Johannes. Dat is misschien wel het moment om dat vooral te vertellen. Ik woonde in de Nieuw-Geneelstraat. En Johannes woonde daar ook. Daar was ik me eigenlijk niet echt van bewust. Maar die woonde aan het einde van de straat. Bij zijn oude lui nog. En ik was gek van voetbal. Ik was ook gek van Engels voetbal. En ik las de VI. En ik had bedacht, ik had wat postertjes uit de oude VI's. Ik had bedacht, ik wou wel, eigenlijk wel wat maar spullen van Engels voetbal. Toen had ik een oproepen doen in de VI. Zo'n kleintje, maar dan in de VI. Van wie wil er spullen van Engels voetbal, ik weet niet meer hoe ik precies geschreven had, ruilen met mij. Jelle Bakker, Nieuw-Geneelstraat 42. 8321 HP Urk. En daar hoorde je natuurlijk helemaal geen klap op. Tot op een dag en eens de deurbel ging. En ik was toevallig degene die de deur op en denk. En Dorsting,
Johannes,
de man die je kende als hij woont achter in de straat. Waarvan ik later laat dat hij Johannes ziet. Die sting er met twee aanen vol. Van alles, vaantjes, bedjes, plaatjes. Hier zo, je bent een Jelle toch? Pak aan. En ik pakte dat aan. En ik vroeg nog. Ja, maar wat wil je dan ruil? Ja, niks. En hij was alweer voort.
Ja. Dus je zet een oproep in de Voetbal International. En je buurtjongen.
Ik hoefde de straat niet uit.
Amper je buurjongen die komt de zaak brengen.
Ja. Nou ja, buurtjongen. Hij is 23 jaar ouder. Maar hij was toen al echt een volwassen man.
Ja.
En later kwam ik er dus achter dat hij alle 92 Engelse profclubs uit de vier hoogste divisies bezocht het. En ik had er zelf ook nog een column over geschreven, was ik in Bradford geweest. En dat was een vooral toen sprak iemand aan, dan kwam er nog onder stugen op straat. Hij zegt, ja, Bradford, daar ben ik ook geweest, Jelle. Hij was overal geweest. Maar hij zegt, ik ben er geweest het jaar voor de brand. Want Bradford is de club waar toen die tribune, nou, tientallen mensen bij omkomen. En toen vertelde hij dat hij op die tribune zit. Maar uit heel Engeland te zien. Ik begreep dat hij ook alle treinroutes.
Alle treinen had hij Berien en in korte bracht.
En hij stond ook honkbal fanaten.
Hij ging altijd met zijn broer Klaas naar de Haarlemse honkbalweek.
Mm.
Nou, ik kan me niet voorstellen dat er andere Urkers ooit bij de Haarlemse honkbalweek wedstrijden. Dus gewoon ook kleurrijke figuren. Hij was natuurlijk ook bekend dat hij bijhul van het aantal bezoekers van de Urkerbult.
Ja, een van mijn dochters die kent hem dus daarvan. Ik zeg, weet je wie overleden? Hij zegt, ja, die had het al via de Bult gehoord, want die werkt op de Bult.
Ja.
Ja, die weet, dat is er nou een paar jaar. Die weet niet beter dat er zoemers op een avond. Elke avond die hij met zijn boek in staat, tel. En dan de prijsuitreiking voor de duurste geloof.
Hij is niet meer.
Aangrijpend. We gaan ook richting de zomer. Juni is begonnen, hè, de eerste zomermaand. Dus als je van voetbal houdt, dan wordt het doorbijten. Het enige wat we nog in de verschiet hebben is een WK, waar volgens mij geen mens zin in het. Behalve dan op Urk, want het hobby is weer begonnen.
Ja, wat dat betreft, en het hobby, dat natuurlijk perfect voor een kanker. Ja. Want de winters, als het koud en akelig is, dan wordt er niet gevoetbald. Het leste van de herfst wordt er niet gevoetbald. Nee, de competitie begint gewoon als het zonnetje weer de duur komt. Maart, april, de competitie begint weer. Eigenlijk is dat veel beter dan wat de KNVB doet. Ik heb dat gewoon weer goed geregeld dan het voetbal.
Ben jij toch ook fanatieke hobbyt?
Ja, best wel fanatiek. Eigenlijk best wel fanatiek,
keeper,
ja.
Keeper toch? Of ook,
keeper en voetballer.
Ja.
Ik ben eigenlijk maar voetballer.
Oh.
Dus keeper was ik maar bij SVU destijds. Oh. En voetballer was ik vooral op het hobby bij Toyota.
Oh, oké.
Okay. Ja.
Maar ging altijd gemoedelijk, toch?
Ja.
Ik heb wel eens een toernooitje met je dan een basketbaltoernooi. Heel gemoedelijk. Heel gemoedelijk, mens.
Nee, niet echt. Niet echt.
Ik hoorde vooral, dan moet je maar bevestigen of dat klopt, dat je ooit een aanvoering had in de tijd dat er nog een tweede krantenbark was, het stuurboord. En dat je ooit een wedstrijd speelde waarin je aan de overzijde een medewerker van stuurboord op waren. Dat je denkt, ja.
Ja,
we vechten dit nou maar op een veld uit.
Nou, dat is al een teer gelien, hoor. Ja, ja, ja. Ja, dat was onze concurrent natuurlijk in die tijd.
Ja.
Ja, 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 dan Jan van Stuurboord en je had zijn zoon Luppie Stuurboord. Ja. En Luppie was overigens een zeer verdienstelijke voetballer. Is hij nog. Die trof ik, die sting in de spits bij Slagerij Kretier volgens mij.
Mm-hmm.
En ik, toen keepte ik overigens bij Toyota die wedstrijd. En ik kwam een doel uit. En ik ging de locht in. En dat is het lesste wat ik bied. Maar het was een beetje vervelend. Want ik verdaalde dus echt die knock-out. Maar het geval wilde dat... twee weken ervoor... mijn eerste kindgeboren was. Onze Alice.
Mm.
En op die bewuste zaterdagmiddag... hadden wij in huis... kraamvisite... van dominee Eikelenboom en zijn vrouw. Want die kwamen altijd met zijn tweetjes.
Ja, ja, ja.
Dus die zaten bij mij op de noord, zaten ze op de bank... te wachten tot ik...
Je had een opdracht te krijgen, Gien door de helft.
En toen dacht Kobi van... nou ja, ik had zo gezegd, Gien door de helft, dan moet je eens kijken hoe... Dus ik ondersteund de twee ploeggenoten... word ik wankelend uit een auto getild... en word ik naar de vuurdeur gebracht... amper op mijn benen kunnen staan. Dus ja, niet dat Kobi ook maar enige reden had om te denken dat er wat maar aan de hand was. Maar toch dacht ze dat, denk ik, op die of andere manier.
Wat had hij nou weer?
Ja, maar ik, dat was dus mijn, mijn clash met Lupin Stuurboord. En ik was gewoon een volledig knock-out de West. Dus, maar dat was ook een, op een bijzondere zaterdagmiddag. Ja, niet dat Kobi wel wat hebben. We waren ook echt de concurrenten natuurlijk van een kanger.
Maar Mondo, de Mondo-groep had je een bloemetje van hem?
Nee, maar we hebben het intussen in al die jaren. Het is een zeer gewaardeerde collega. We kunnen niet meer zonder hem,
wat dat betreft.
Nee. Ja. Dat is waar eenmaal.
Ja.
Nou.
Ja, ik had onder les nog even te maken met Lup. Want Lup die werkt hier op een iets langere afdeling. Maar Lup is ook bezig met Urke Chronieken. Lup biedt een bult van de geschiedenis van Urk. En... ik ben nou bezig met een groot verhaal over de school. Wat, is de, wat betekent de school nog voor Urk? Best wel een interessante zoektocht, vind ik. Het is eigenlijk duur, hè, joh. Is die school totaal naar de zijlijn verdreven. In mijn jeugd, jong jeugd, later, wist je niet beter dan Urk is school. Mensen lopen met skolletjes om zijn nek en daar... Mijn schoonzoon van, wat is die 19, die had een skolletje om zijn nek hangen.
Ja.
Ja, dat is onze vis.
Ik vind overigens nog steeds een miskende vis.
Een van de lekkerste visjes die er is.
Ja, wordt vuist gekoopt wordt die.
Nederland altijd zijn neus erop.
Ja, dat dacht ik net als de Wiedek even zei, 70 cent en soms nog minder dan 70 cent, hè?
Ja.
De kilo in de visserslag. Ja. Dan denk je van, nou, dat is toch zonde.
Ja. Maar, we horen regelmatig, de school, eerst was het de quota-problematiek en toen was het, we hadden te weinig bokkers. En dan was het weer van, er komen vervangende soorten, hè, die een soort nepschool, dat dan noemt. Maar puntje bij pootje, de schoolmarkt is zo goed als verdwenen. Maar we vangen ze ook niet maar.
Nee.
Ze zijn moeilijk te vangen, terwijl quota zat, hè, dat kan niet op.
Dus alle schoolboxen en weinig effect had?
Nou ja, kijk jij de visserlijn zeggen, ze binnen er gewoon. Ze zitten noordelijker. He, wij zijn eigenlijk, ze binnen een fort, maar wij hebben er één vis voor teruggekregen.
Ja.
Maar zelfs als ze zich weer zouden melden in de Noordzee en je halen ze weer aan mas naar de wal, wie gaat ze kopen?
Ja, ik denk niet dat er kettetjes komen met de inktvis in de randen.
Je vindt het nooit.
Hey, ik heb nog wel even een vraag voor je. Over de wethouders. De vorige keer kwam je met een scoop.
Ja.
En daarna volledige stilte.
Ja.
En ik begin me zo langzamerhand af te vragen. Komt er nog een night college? Want
het is bijna het is juni. En we moesten een geduld hebben tot juni. Volgens mij is er nog één gespreksronde. Maar dat weet ik niet helemaal zeker.
Maar het is toch ook niet goed dat het zo lang duurt. Ik bedoel, wij hebben maartverkiezingen altijd. Het is nou juni.
Ja. Of het niet goed is, dat zul je mij niet horen zeggen. Ik vind zorgvuldigheid ook belangrijk. Als je binnen een week alles in kan en kruiken, dan denk ik ook van hoe bezonnen hoor je te werken.
Ja, ik niet mag aan dat je dat in april en mei enkel wat lopende zaken door de wethouder bangelt gewoon worden. Die gewoon geen nijdbeleid.
Nee, dat klopt. Maar ik vind het op zich niet verkeerd. Dat je gewoon even ook duidelijk communiceren van te vuren. Jongens, wij niet meer even de tijd. En dan komen we met een akkoord. Hè. De coalitie is al bekend. Dus ja, ik verwacht zeer binnenkort het akkoord. Nou. En dan ook de poppetjes die erbij horen. Nou, bij toen zegt, was er een beetje ondeugend van ons van, we horen de naam van EGAS. Nou, die had ik ook echt het betrouwbare bron hoort. Dat hij dat wel zou willen. Niet dat hij op pole position stingen. En toen, ja, dan zeg je dat in een podcast. En dan nodig het, denk je, waarom zeg ik dat nou? Want dat leek erop, volgende telefoon van, wat wil je nou? Wat is er nou voor ons? En je scoppen alles in de war. En kun je het zomaar niet doen? Dat had ik een beetje verwacht.
Niet?
Nul. Radio stilte.
Ja.
En dan denk ik...
Ja, dat doe ik weer, hè.
Oh ja,
dat doe ik weer. Ik vind overigens ook dominee Ega's op pole position, dat vind ik ook niet. Dat is ook niet een zin. Ja, nou, word je vader mee.
Overdrachtelijk.
Ja. Nou ja. Hey, ik begreep dat je luidt een klein beetje een ander stok hebt met de PVV.
PVV?
Ja.
Is dat zo? Bestaat die toch? Bestaat die helemaal niet
meer? Nou ja, de voormalige PVV. Dat jullie zijn verslaggeving niet helemaal conform wat er gebeurd is?
Nou, dat zou kunnen. Ja, ze hebben wel iets gezegd, inderdaad.
Schouder ophalend wordt eroverheen.
Zolang wij politieke verslaggeving doen, dan krijgen wij klachten. Ja.
Ja.
Dat is gewoon... En dat, ik snap het ook ergens. Je stoppen er een bult tijd in, een bult aandacht, als het goed is ook. En jij een bijdrage van misschien 10 minuten. Ja. En dan komt er niks of bijna niks van in de krant. Ja, omdat een journalist dan andere keuzes maakt.
En dat is het natuurlijk ook, hè. Je maakt een keuzes. En dat is, je kunt hem proberen om zo objectief mogelijk een verslag van een vergadering te doen. En de highlights eruit te pakken. Mm-hmm. Maar het eruit pakken van die highlights, dat is het maken van. Dat is keuzes maken.
Ja.
En dat is sowieso subjectief.
Ja.
Dat is sowieso subjectief. Ja. En sommige raadslieden die beheersen het vak zo goed dat ze bijna praten in highlights en in quotes.
Maar wij, dit jaar juist gezegd, ik heb er ook een les met Marieke over gehad. Wij doen samen politiek, Marieke wat maar als ik. Maar wij het er over gehad een les van, ja, hoe doen wij nou eigenlijk altijd die politiek? En wij vinden zelf dat we nog best wel vaak toch achter die quotes aanjagen. Iene uit de lachers op zijn hand, of iene uit een verrassende quote, of iene... er is een ruzietje of zo. Dat al heel vaak de krant.
Ja.
Terwijl het dan ten koste kan gewoon van de diepgang. Hè, de grote lijn. En mijn tegen de kamer zegt, ja, eigenlijk moet leidend wezen. Wat heeft de burger hier nou aan? Wat is belangrijk voor onze lezer? Niet... en dat kreeg je zelf ook als je al heel lang in die politiek zit, ook als verslaggever. Je wordt ook een beetje onderdeel van dat bubbeltje. En als er dan niet iets heel opvallends doet, dan is dat in dat bubbeltje heel groot. Maar het is veel belangrijker om jezelf af te vragen, wat betekent dit nou buiten dat bubbeltje aan de single? Die paar honderd mensen die daarin zitten, die dat allemaal heel interessant vinden. Wat betekent het voor die duizenden mensen daarbuiten?
Ja.
Dus wat gaat de burger nou van deze discussie in zijn dagelijks leven maken? En dat is vaak, krijg je vaak een lange perspectief.
Wel, je moet dat natuurlijk ook wel goed verpakken dan. Dat moet, ik wil dan wel... mijn nieuwsgierigheid moet wel geprikkeld worden natuurlijk. Nou gewoon
je moet het wel verkopen, ja.
Ja.
Kijk, nou, als gewoon... je een kop hebt van... komend jaar verandert er op zich weinig. Dat is geen hond natuurlijk, dat snap ik ook.
Ja.
Maar het andere uiterste is dat je elke keer maar weer op die quote of gewoon... niks menselijk is ons vreemd als journalist. Dan ben je wel vaak toe geneigd.
Maar trek je je dat ook aan als er dan zo'n raadslid of zo'n commissielid in dit geval commentaar levert op de wijze waarop het Erkeland zijn journalistieke taak vervult?
Tuurlijk trek je dat aan. Ja, okay. Dat is niet leuk. Maar inmiddels heb ik ook al eens een yieldlaag ontwikkeld, waardoor ik weet van ja, ik doe dit waar ik nou maar 25 jaar. Dit is heel vaak vuurkeuren.
Ja. Je kunt
niet iedereen nee. Naar de zin maken. Nee. En een politicus heeft een ander perspectief dan wij. Ja.
Hey, ik wil nog even afsluiten met twee jurke dames. Althans, in de bond al lang al niet maar op werk. Maar die zag ik vorige week, tot mijn grote verrassing, in het programma 2 voor 12 verschijnen.
Oh?
Ja.
Welke mist? Nou, kijk je dat altijd?
Nou, mevrouwen die kieken naar en die zijn van, kom eens eventjes vlug kieken, want dit binnen volgens mij Urkers.
Oh?
En toen zei ik, ja, dit binnen zieke Urkers.
Wie dan?
Mariette van Sloten en de zuster Jannie van Sloten, of Jannie van Kassel van Sloten dan.
Ja, onze oud-columnist.
Ja,
precies. Mariette is oud-raadslid CDA.
Ja, precies. En die zat in 2 voor 12. Sowieso natuurlijk, ze holden de volgende ronde niet. Maar ik vind het heel erg moedig en gedurfd.
Die dat ze dat zeggen dan ik en Mariette. Die spraken wij van de week nog. Die is ook vrijwilliger in de botterskuur.
Ja, er is een vuurzitter van.
En daar zaten wij.
Nou, ik vind het in ieder geval pet af voor de durf om daar te gaan zitten. Nou. En ze dingen het hartstikke goed. Maar ja, binnen allemaal goede mensen die in, in zo'n quiz zitten.
Het is wel een keer wat voor ons, Albert.
Nou, dat was hem weer, Jelle. Dus ik zou zeggen, tot de volgende keer.
Dan niet.